daarvan het eerste vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort het. Ik zeg het verkeerd, het eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ook het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 1 en 7. En daarna geef ik dominee Ruiger ook de gelegenheid om de vragen, zijn heel wat vragen binnengekomen, om die te beantwoorden.
Er is een heel aantal vragen binnengekomen. Vragen waarop niet altijd een even concreet antwoord gegeven zou kunnen worden. Maar we zullen toch proberen zo helder mogelijk ook naar u toe de dingen te formuleren. Allereerst, is een synodeafgevaarde gebonden aan de besluiten van de klasses? Dat is natuurlijk een vraag van een insider. Voor de mensen die er wat buiten staan, even verhelderen. We kennen als kerk zelfstandige gemeenten. Die zelfstandige gemeenten die vaardigen kerkraadsleden af naar klassees. En klassees die vaardigen weer vertegenwoordigers af naar de synode. Nu kan het zijn dat een klasses op een bepaalde manier denkt over samen op weg. Is dan die afgevaardigde die die klasses naar de synode heeft gestuurd ook gebonden om zich te houden aan de besluiten van die klasses? Nou, het antwoord daarop kan kort en bondig zijn: nee, de synodale afgevaardigde is niet gebonden aan de besluiten die de klasses heeft genomen. Het kan zijn dat een klasses in grote meerderheid zegt nee tegen een bepaalde zaak, en dat haar afgevaardigde ter synode toch voorstemt. Afgevaardigden zijn geheel vrij om te stemmen nadat het hun goeddunkt ter synode. En dat komt ook wel voor, dat moeten we eerlijk zeggen. Trekt de tweede vraag, trekt de karavaan voort en trekt die zich niets aan van wat de gemeente denken, zeggen en doen? Voor een deel is dat waar, dat je moet zeggen, tot op heden zijn er natuurlijk kerkbreed heel wat protesten geweest tegen samen op weg. Tot op heden is de karavaan, soms met veel blaffende honden achter zich aan, voortgetrokken. En is het proces alleen maar in een stroomversnelling gekomen. Toch moeten we zeggen, nu alle gemeenten en alle klasses zich over het samen op wegproces en over het ontwerp kerkorde hebben kunnen buigen, en nu eigenlijk blijkt dat, ja, toch een meerderheid in de kerk bepaald niet deze weg op wil, ja, dat nu die karavaan toch wel wat stokt. Ik zeg het erg voorzichtig, want we weten nooit wat er nog uit de synodale hoed getoverd wordt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als ongeveer de helft van de klasse zich heeft uitgesproken tegen het samen op wegproces zoals dat dit nu voltrekt, en dat die helft, die kleine helft die tegen is, verreweg de grootste meerderheid vormt van het hervormde kerkvolk, dan kan men natuurlijk niet doen alsof de neus bloedt. Dus er zal nu deze maanden een bezinning op gang komen over de vraag hoe nu verder met samen op weg. Dus er mag de dankbaarheid zijn, denk ik, dat de klasses zich zo breed tegen het huidige gebeuren hebben uitgesproken. Aan de andere kant moeten we toch altijd uiterst waakzaam blijven, want helaas moet gezegd dat er, ja, ter synode en dan in het bijzonder ook als we denken aan alle synodale raden en organen, daar zitten een aantal mensen die altijd maar voort willen. De kerk, zeg ik wel eens, wordt eigenlijk niet geregeerd door de synode, maar door haar organen van bijstand. Daar zitten allerlei vrijgestelden die dat proces maar voortduwen en die kosten wat het kost tot deze eenwording willen komen. En dan het liefst op de meest vrijblijvende basis. Vraag 3. Heeft onze klasse zich gebogen over al deze... Heeft onze klasse zich gebogen over de vraag, als deze zaken aan de orde komen, dat dan in de synode 3/4 van de stemmen nodig zouden zijn? Ook dat is een weer een wat technische vraag. Dat loopt al erg ver vooruit op het hele samen op wegproces. Men is natuurlijk nu, zoals het officieel heet, zich aan het herenigen. Men is bezig met het ontwerp kerkorde. Er moeten nog allerlei andere zaken gebeuren. Wil straks de eenwording daadwerkelijk een feit kunnen worden. Maar dan moet er op een gegeven ogenblik toch een besluit vallen. Fusie, eenwording, ja of nee? En de vraag doelt eigenlijk hierop. Zo'n fusiebesluit, zo'n eenwordingsbesluit, moet dat met 3/4 van de stemmen genomen worden? Nou, onze klasses, de klasses Brielle, heeft daar wel voor gepleit. In grote meerderheid ervoor gepleit dat als het aankomt op zo'n eenwording, zo'n fusiebesluit, dat er dan minimaal 3/4 meerderheid voor moet zijn. En er zijn tal van andere klasses die daar ook voor pleiten. Dat de stemverhouding dan ter synode minimaal 3/4 voor moet zijn. Maar officieel, als we de kerkorde ernaast leggen, hoeft de synode zich daar niet aan te binden, aan die 3/4 meerderheid. Om tot een fusiebesluit te komen is een dubbele synode nodig. Een synodevergadering met van alle klassen is niet 1, maar 2 afgevaardigden. En dan kan er bij meerderheid van stemmen besloten worden. Maar het zou natuurlijk zeer onwijs zijn, zeer ongeestelijk, zeer onzakelijk ook, als men dit soort besluiten ging nemen met hele kleine meerderheden van stemmen. Vraag 4. Als nu onze kerkraad tegen het samen op wegproces is, heeft onze kerkraad dan nog wijzigingen aangebracht, amendementen ingediend op het ontwerp kerkorde? Dat hebben we niet gedaan. Als je het ontwerp kerkorde bestudeert, ik heb er nou vanavond een paar hoofdpunten van kritiek naar voren gebracht, maar als je het ontwerp kerkorde bestudeert, dan zit dat op allerlei punten vol voetangels en klemmen. Achter elke formulering gaat eigenlijk, moet je zeggen, een hele theologie schuil. Dus zo'n kerkorde, die valt eigenlijk niet te amenderen. Je kan wel pleiten voor bepaalde verbeteringen. En ter klasse zijn ook allerlei verbeteringen voorgesteld. En als we het daarmee eens waren, dan hebben de afgevaren van onze kerkraad daar ook voor gestemd uiteraard. Maar wij hebben als kerkraad zelf afgezien van amendering. Omdat je moet zeggen, dat is in wezen niet te doen. Die kerkorde is in zijn totale structuur ondeugdelijk, verwerpelijk. En dat knap je niet op met hier wat verbeteren en daar wat verbeteren. Het fundament moet anders. Wat wordt verstaan precies onder een vorm van federatie of federatie? Dat is weer een andere kwestie. De kwestie van de federatie. Het is natuurlijk zo momenteel dat er al tal van hervormde gemeenten zijn die een samen op wegverband kennen met plaatselijke gereformeerde kerken. Voor die gemeenten die zijn samengegaan, is er een zogenaamde tussenorde in het leven geroepen. Het hervormde deel van die gemeente valt dan onder de regels van de hervormde kerkorde. Het gereformeerde deel van die gemeente valt dan onder de regels van de gereformeerde kerkorde. En voor de zaken die men gezamenlijk heeft, is een zogenaamde tussenorde in het leven geroepen. Vandaar dat dus op plaatselijk niveau, maar datzelfde geldt soms ook al op klassikaal niveau, en datzelfde geldt zeker ook al op landelijk niveau, dat er tal van vormen van samenwerking zijn. En nu is dus een van de voorstellen, ook van de gereformeerde bond, dit geweest. Fusie, nee. Maar een bepaalde vorm van federatie wel. Wat wordt daar nou onder verstaan? Nou, dit. Dat de kerken hun zelfstandigheid bewaren. Dus dat er een eigen hervormde kerk blijft, een eigen evangelisch-lutherse kerk en een eigen gereformeerde kerk in Nederland. Dat de kerken hun eigen zelfstandigheid bewaren, maar dat ze toch een bepaalde vorm van federatie aangaan. Je zou dat kunnen duiden als een bepaalde vorm van samenwerking. Maar dan een samenwerking waarbij de eigenheid van elke kerk volledig intact blijft. Wat dat betreft is er dus, laten we zeggen, niet zoveel verschil tussen een vorm van federatie of federatie. Het is natuurlijk wel zaak dat het van groot belang is dat we erop letten hoe wordt zo'n federatie ingevuld. Want je kan een federatie natuurlijk minimaal vullen, maar je kan hem ook maximaal vullen, dat het bijna een fusie is. Hè? Maar ik denk dat de kernzaak dan dit is, blijft de eigenheid van elke kerk intact. Dat dat het punt is waar de zaak op gespitst moet worden. Voor zover mij bekend is een andere vraag, zijn 6 klasses tegen elke vorm van samenwerking? Hoe is dat in onze klasses? Even ter rectificatie, 6 klasses tegen elke vorm van samenwerking. Dat ziet dan dus met name op de vorm van samenwerking zoals die nu gepresenteerd wordt. 6 klasses zijn tegen elke vorm van samenwerking. Die zijn dus dan ook zeer duidelijk tegen een al te nauwe vorm van federatie waarschijnlijk. Want het is nog niet helemaal duidelijk hoe die klasses precies zich hebben uitgesproken. In onze klasses is het zo dat er een grote meerderheid, een meerderheid van, als ik het me goed herinner, 2/3 ongeveer is, die zegt samen op weg op deze manier niet. Een bepaalde vorm van federatie, dat is akkoord, maar verder mag het niet gaan. Kunnen wij nog terug, als er beloften zouden gedaan zijn aan de gereformeerde kerken. Ik weet niet wat voor beloften er allemaal natuurlijk gedaan zijn. Onder huids en in bureaus en noem maar op. Maar elke gemeente komt natuurlijk op een gegeven moment te staan voor de vraag, gaan wij mee of gaan wij niet mee? Daar moet elke kerkraad in nauwe samenspraak met de gemeente, dunkt me, zelfstandig een besluit over nemen. En we moeten ook zeggen, als het gaat over de meerdere vergaderingen, de klasses, elke klasses moet daar afzonderlijk een besluit over nemen. Het kan niet van hogerhand opgelegd worden dat klasses Brielle zal moeten samengaan met de gereformeerde klasses Brielle. Want dan zou je toch gaan treden, ook in de bevoegdheden van de plaatselijke gemeenten. En datzelfde geldt ook naar het nog grotere verband van de synode toe. Gaat in een federatie dan toch deze kerkorde gelden die verkeerde en onbijbelse elementen of onderdelen bevat? Nee, als er een besloten wordt om het samen op wegproces nu niet verder te laten gaan dan een bepaalde vorm van federatie, bepaalde vorm van samenwerking, dan zal dat niet zijn onder deze kerkorde die nou vanavond ter tafel is geweest en waarvan we moeten zeggen dat er zoveel elementen in zijn die niet bijbels zijn. Als daar een bepaalde vorm, als men besluit niet verder te gaan dan een bepaalde vorm van federatie, dan zal het zo zijn dat elke kerk onder zijn eigen kerkorde blijft bestaan. Nu wat andersoortige vragen. U noemde de belijdenisgeschriften van Luther. Die wijken op belangrijke punten af van de gereformeerde belijdenis. Maar Luther was toch ook een kind van God? Hoe kan dat dan? Ja, dat is ook een vraag die al meer is gesteld. Ik wil beginnen met het laatste. Dat ook ik er vast van overtuigd ben dat Luther een kind van God, een knecht van de Here is geweest. Een instrument waardoor God zijn kerk uit de duisternis van de middeleeuwen weer wilde voeren tot het licht. Ook een man als Calvijn was het daar van harte, was daar van harte van overtuigd. Dat Luther een instrument was van God, een kind van God, een knecht des Heren. Toch was hij het niet in alles met Luther eens. Luther is in bepaalde opzichten toch nog kind van zijn tijd geweest. Niet helemaal losgekomen van het Roomse zuurdeesem. Hij heeft tal van dwalingen scherp onderkend. Zeker als het gaat om de kernzaken van rechtvaardig voor God alleen door het geloof in Jezus Christus. Het sola scriptura, het sola gratia, het sola fide. Daar heeft hij voor gestreden, daar heeft hij voor gestaan. Was hij een licht op de kandelaar. Toch waren er in Luthers overtuiging nog elementen overgebleven die zeer duidelijk nog stamden uit zijn Rooms-katholieke achtergrond. Vandaar dat op een aantal punten, als het inderdaad gaat over het avondmaal en als het gaat over de visie op de persoon van Christus, de twee naturen van Christus, de hemelvaart van Christus enzovoorts, er toch pittige verschillen waren tussen Luther en Calvijn. Luther, uiterst vurig man, dat weet u, die meende zelfs dat hij Calvijn in de hemel niet zou ontmoeten. Calvijn was er vast van overtuigd dat hij daar samen met Luther zou aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Dus die gevoeligheid, die spanning, die lag er al in de tijd van de reformatie. Er zijn godsdienstgesprekken geweest, en we moeten eerlijk zijn, dat is ook een schaduw geweest, ook in de dagen van de reformatie. Er zijn godsdienstgesprekken geweest, waarbij inderdaad ja, de Luthersen zeer scherp stonden, toch ook tegenover de mensen van ja, de Calvinistische lijn. Vandaar ook dat Luther bijvoorbeeld die onveranderde Augsburgse confessie niet wilde ondertekenen. Calvijn, die wilde die Augsburgse confessie, die onveranderde confessie, niet ondertekenen. Dat duidt al op de verschillen die er waren, en die verschillen zijn er tot op de dag van vandaag. Maar kijk, we moeten de zaak niet beoordelen naar de vraag van, was Calvijn een kind van God, of was Luther een kind van God, want ook kinderen van God kunnen dwalen, ook vandaag, moeten we heel eerlijk in zijn. Maar we moeten kijken, is het naar de schriften? Dat is het beoordelingscriterium, ook vandaag, als het gaat over het gegeven van samen op weg. En aan de andere kant dan moeten we zeggen, kijk, Luther, die zou zo'n Leuenberger Concordie, die zou die denk ik met zijn vurig karakter verscheurd hebben en in het vuur gegooid hebben. Want dat zette nou precies alles op zijn kop waar ook Luther voor had gestaan. Luther, die zei van Erasmus, die een pleidooi wilde voeren voor de vrije wil, hè, Luther zei ook van Erasmus, ja, dat geen sterk Erasmus, uiteindelijk ook remonstrant, hè, maar Luther zei ook van Erasmus dat dat geen knecht van God was, maar dat hij ten zeerste dwaalde en dat hij uiteindelijk nog in de strikken van Rome gevangen zat. Hè, dat bekende boek van hem tegen de vrije wil en dat de titel droeg over de slaafse wil. Iets anders. U stelde in uw betoog dat dwaling in onze kerk formeel onwettig is. Maar in 1951 was de kerkorde toch ook vaag. Denk aan de kwestie in overeenstemming met of in gemeenschap met. Ja, ook dat is weer een vraag van iemand die ingevoerd is, hè, in de kerkorde problematiek, dat zal duidelijk zijn. Om het even kort toe te lichten. Ik ben het met de vraagsteller eens dat ook die kerkorde van 1951 echt geen optimale kerkorde is geweest. Ook tegen de kerkorde van 1951, de kerkorde waaronder we dus nu als hervormden leven, is van de zijde van de gereformeerde bond veel protest geweest. Omdat men stelde dat ook daarin het gezag van de belijdenis niet voldoende doorwerkte en niet voldoende was veiliggesteld. Het werd wel genoemd in de grondslag, schrift en belijdenis. Maar men vond ook toen al dat het gezag van de belijdenis in die kerkorde te weinig doorklonk en te weinig veilig was gesteld. En men hing dat toen met name op aan de formulering dat de kerk beleed in gemeenschap met de belijdenis der vaderen. En de Gereformeerde Bond heeft toen voorgesteld om die formulering te wijzigen in de woorden dat de kerk beleidt in overeenstemming met de belijdenis der vaderen. Men vond die bewoording in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, daar wilde men mij aangeven, kijk, wij moeten ons ook binden aan die belijdenis der vaderen. We weten ons daar verbonden. We willen daar met ons hele hart amen op zeggen en naspreken wat het voorgeslacht ons heeft voorgezet, voorgezegd. En die uitdrukking in gemeenschap met de kerk der vaderen, dat is op zich een prachtige uitdrukking, ook een Bijbelse uitdrukking. Alleen, ja, die werd in de breedte van de kerk ingevuld op een manier dat je ook wat losser met die belijdenis kon omgaan. En daarom is van de zijde van de Gereformeerde Bond toen gepleit voor die wat strakkere formulering in overeenstemming met. Maar goed, dat is er niet doorgekomen en Uiteindelijk hebben ook de afgevaardigden van de gereformeerde bond, er zijn ook tegenstemmers geweest toen, maar op zich kon je tegen die formulering in gemeenschap met de belijdenis op grond van de schrift geen enkel bezwaar hebben, want de uitdrukking gemeenschap is een voluit bijbelse uitdrukking. He, alleen men vond het wordt te vaag ingevuld verder. Die kerkorde van 51, daar kleven ook best wat bezwaren aan. Zeker is dat waar. En dat we moeten zeggen, is dat in alles de ideale kerkorde? Geenszins. Toch, aan de andere kant, moeten we zeggen, de grondslag van de kerk wordt in de kerkorde van 51 geformuleerd op een wijze waarbij u en ik van harte amen kunnen zeggen. En waarom we daar dan ook op kunnen staan en er ook uit kunnen leven, uit die grondslag. En dat is dus de wissel die nu omgaat. Want nu krijg je een grondslag, althans als dit hele proces op deze wijze voortgaat, nu krijg je een grondslag waar je niet amen op kunt zeggen. Waar je niet met hart en ziel in kunt rusten. Waar je niet de eed van trouw aan kunt zweren. Dus dat is de, me dunkt, een van de meest fundamentele verschillen die optreedt met de situatie van nu. U hebt gesproken over de kerkorde, wat denkt u afgezien daarvan over samen op weg met deze gereformeerden? Ja, dat is een wat open vraag. Kijk, ik laat het zo zeggen. Dan kom je eigenlijk bij het punt uit van kerkelijke eenheid, dunkt me. Ik wil van harte samen op weg, om het nou zomaar te zeggen, met alle die Gods naam ootmoedig vrezen. Staande op de bodem van de ene waarheid van Gods woord en met elkaar ook iets belevend van de enigheid van het ware geloof. En dan kan er ook natuurlijk herkenning zijn over de kerkmuren heen. Met mensen uit de gereformeerde kerken. Met mensen uit de christelijk gereformeerde kerken. Met mensen uit de gereformeerde gemeente. En noemt u maar op. Wat dat betreft, dan mogen we gelukkig zeggen, heeft God in alle kerken zijn kinderen. Hè, maar daar kunnen we de dingen niet aan beoordelen. Hè, we moeten de dingen beoordelen naar de wijze waarop ze zich aan ons aandienen, naar de wijze zoals ze gepresenteerd worden, ook in de stukken die nu voor liggen. Wat, dan een aantal vragen over de toekomst. Wat doet de gereformeerde bond als dit alles doorgaat? Ja, ik zou zeggen, dat zullen we dan wel lezen. Dat weet ik niet, daar durf ik ook niks over te zeggen. Afscheiden van nu is een ander afscheiden dan van de vorige eeuw. Toen werd de kerkorde niet aangetast en nu wel. Wordt het dan toch geen tijd om af te scheiden? Ja, we moeten ook hierbij het natuurlijk goed in de gaten houden. Momenteel leven wij nog onder deze kerkorde. En me dunkt dat we tot het laatste toe ook de strijd moeten voeren voor de dingen die naar onze diepste overtuiging toch ook samenhangen met de enigheid van het ware geloof. En me dunkt die vraag van afscheiding, die komt natuurlijk pas in concreto naar voren als in de kerk, in de hervormde kerk, daadwerkelijk een besluit zou worden genomen van fusie, ja of nee. He? Dan zal elke gemeente, elke kerkraad op zich, moeten besluiten, gaan we erin mee of gaan we er niet in mee. En me dunkt, een kerkraad zal zo'n besluit ook niet op eigen houtje moeten nemen, maar zal dat ook moeten doen in breed beraad met zijn gemeente. En dan moeten de zaken ook beoordeeld worden naar zoals ze dan voorliggen en zoals ze er dan voor staan. Dus op dit moment Hè, dan is, laten we zeggen, die concrete vraag naar afscheiding nog niet aan de orde. Kan ik nog in zo'n kerk blijven met een gezin? En hoe zal het gaan met onze jonge predikanten die deze kerkorde moeten ondertekenen? Ja, nou, dat zijn dus de grote vragen. Ik heb die ook al genoemd, ook in de inleiding. Dat je moet zeggen, als dit alles nu aanvaard wordt, als dit alles nu zo doorgaat zoals het nu gepresenteerd wordt. En, nou, ik noem maar heel eenvoudig. Bijvoorbeeld, het is dopen. De derde doopvraag. He? Of hun ouders, of de ouders, hun kinderen ook willen opvoeden in overeenstemming met die leer die in de christelijke kerk al hier geleerd wordt. Dan gaat het natuurlijk niet om de prediking van dominee Westland of dominee Ruigrok, maar dan gaat het over die leer, he, waarop we als gemeente willen staan, die leer van schrift en belijdenis. Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels enzovoorts. He, die leer die als het ware de korte vertolking geeft van wat we nu belijden en waarnaar we ons leven nu willen inrichten. Dus nu is zo'n uitdrukking als, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, nog gebonden aan wat in de grondslag van onze kerk genoemd wordt, schrift en belijdenis. He, de apostolische geloofsbelijdenis. Belijdenis van Nicea, belijdenis van Athanasius, catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels, ook nog genoemd de catechismus van Genève. Nou, daar kan je van harte amen op zeggen. En daar, ja, catechisanten, doopouders, gemeenteleden, in voor te gaan, in op te voeden, dat mag ons hart hebben. Maar kan je zo'n vraag straks nog stellen? Kan je van mensen de eed van trouw vragen op een grondslag, op een leer, waarvan je moet zeggen, die is niet goed, die is niet bijbels, die is, zoals de GB het heeft geformuleerd, ondeugdelijk. U voelt de grote problemen die zich dan gaan voordoen. Kan een kandidaat dan nog zijn handtekening onderzetten? Dat hij naar deze leer de kerk zal voorgaan? De vraag stellen is, dunkt me, haar beantwoorden. En kan je dan in zo'n kerk nog blijven met een gezin? Ja, nogmaals, dat zal elk gezin dan voor zich moeten besluiten. Maar, mijns inziens, alleen al met zo'n doopvraag zult u volledig klem komen te zitten. Mag uit het slot van de lezing opgemaakt worden dat hervormd middelharnis niet meegaat met SOW. Ik denk dat duidelijk is dat de kerkenraad tegen het samen op weg proces zoals het dit nu voltrekt en tegen het ontwerp kerkorde zoals dat nu ons is gepresenteerd een heel duidelijk nee heeft uitgesproken. Dat het zo niet kan, dat het zo niet verantwoord is voor het aangezicht van de levende God. Wij weten uiteraard niet wat de toekomst brengt. We weten ook niet wat in het geheel van de hervormde kerk hier ook verder mee gedaan zal worden, ook met al die andere uitspraken van gemeenten en van klassees en noemt u maar op. Maar zoals het zich nu aan ons voorligt en aan ons heeft aangediend, heeft de kerkraad een duidelijk nee uitgesproken. Het zal duidelijk zijn dat in de verdere toekomst, als zich nieuwe ontwikkelingen aandienen, de kerkraad ook nooit op eigen huidje over fusie of wat dan ook zal kunnen beslissen, dat dat altijd zal moeten gebeuren in samenspraak met de gemeente en dat het dan beoordeeld zal moeten worden naar de stukken zoals ze dan voorliggen. Als de scheiding doorgaat en een deel gaat niet mee uit de gereformeerde bond, wat kunnen dan de gevolgen zijn voor de gemeenteleden? Ja, ook dat is natuurlijk iets wat weer vraagt naar de toekomst. En waarvan we moeten zeggen, we hopen en bidden dat God dat alles toch verhoedt. Omdat als dit alles op deze wijze doorgaat, het inderdaad in de breedte van de kerk uitloopt op brokken en op scheuren en op verdeelde gemeenten, op verdeelde klassen en ja, op verdeelde gezinnen en verdeelde families. Een heilloze weg, dunkt me. Wat de gevolgen precies allemaal kunnen zijn, ja, ontzaglijk veel. Verdeelde gemeenten, verdeelde kerkenraden, verdeelde gezinnen, een verdeelde gereformeerde bond, een verdeelde kerk, en noemt u maar op. Maar wat de gevolgen precies zijn, ja, dat weet God alleen. Ik denk dat we ook daar nu nog niet op vooruit hoeven te lopen, omdat we het ook nog niet weten hoe het zal zijn en hoe het zal gaan. Maar ik ben er wel van overtuigd of de dingen zich doorzetten, zoals ze nu aan ons gepresenteerd worden, dan, ja, dan zijn de gevolgen desastreus, heilloos voor het geheel van de kerk. Wordt SOW niet doorgedrukt, ook nu er in de breedte tegenstand is? Voorts, de synode zegt toch, we kunnen niet meer terug, of misschien wil men niet meer terug. Gaan de confessionelen en anderen die nu nee zeggen, later toch niet overstag? Wat dan als gereformeerde bonders? Ja, weer een beetje dezelfde vraag. Tot op heden moeten we inderdaad zeggen, heeft er een enorme druk op de ketel gestaan van bovenaf. De karavaan trok steeds verder. Nu blijkt er toch een meerderheid zich af te tekenen in het geheel van de kerk tegen SOW, zoals zich dat nu aan ons aandient. Hoe gaat de synode hiermee om? Ik durf het niet te zeggen. Gaan de confessionelen en anderen die nu nee zeggen, later toch niet overstag? Ook dat durf ik niet te zeggen. En dat geldt hetzelfde ook voor de gereformeerde bonders. Er zullen er misschien zijn die overstag gaan, anderen niet. Dat durven we echt, daar moeten we dus toch voorzichtig mee zijn. Ik kan alleen maar zeggen, we mogen dankbaar zijn voor het verzet dat zich nu manifesteert. Maar de waakzaamheid die zal geboden blijven om elke ontwikkeling weer op zijn eigen waarde te beoordelen en altijd toch maar weer te toetsen aan de uitgangspunten van schrift en belijdenis. En dan zal het voor ieder synodelid, voor elke kerkenraad, voor elke predikant, voor elke gemeente een zaak ook van geweten voor God zijn wat hij straks zal besluiten als het onverhoopt toch op deze wijze door zou gaan. Tot zover het schriftelijke materiaal. Nou.
Is er altijd de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met uw predikanten? Wat dat betreft, dan is het niet een spreker die in de auto stapt en weer 100 kilometer verder weg is. Dus wat dat betreft, als er nog iets is waarvan u zegt, ja, dat houdt me toch nog bezig. Nou, neemt u gerust contact met ons op, dan kunnen we daarover praten. U hebt ook wel gemerkt dat er ergens toch iets onbevredigends blijft. Misschien had iemand wel gedacht van, nou krijg ik het te horen vanavond. Zo zal het gaan en zo zal het gaan. U hebt wel gemerkt dat dat dus niet zo is. En ik denk ook dat in de weg die de Heere met zijn kerk gaat, dat wij ook achter hem moeten aankomen. Wij willen graag wel eens alles weten. We willen soms ook wel eens wat vooruitlopen op de dingen. Dat is geen goede zaak, maar ik hoop dat u in het gebed met de kerk bezig bent, ook in het geloof. Ja, want we kunnen ook soms zo negatief bezig zijn dat je zegt, is dat nog een gelovig bezig zijn? En dat er ook onder ons mag zijn een pleiten op het verbond van God. Hij is doorgegaan, ook door donkere tijden heen. We moeten dat, ook als we naar het verleden kijken, moeten we alles niet idealiseren. Daar zijn ook hele donkere tijden in de kerk geweest, ook in de vorige eeuw. Afscheiding was er ook niet voor niets. Toch gaf de Heere ook in de vorige eeuw mensen die aan het woord van God vasthielden en toch gebruikt werden, opdat de Heere de lijn zou doortrekken in onze hervormde kerk. En mogen ook hopen dat dat ook in deze tijd zo zal zijn. En daarom ook het gebed voor degenen die in de synode zitten, is nodig voor degene die leiding geven aan de klasses. Onze predikant dominee Ruigrok is daar dan de voorzitter van. En we wensen hem ook in die arbeid van harte sterkte, ook voor de komende tijd. Maar u op uw plaats hebt ook een taak in de binnenkamer, biddend voor Gods aangezicht. Wij gaan het hiermee afronden en daarmee gaan we ook afscheid nemen van de kerktelefoonluisteraars. Er komen nog wat kerkvoogdelijke zaken aan de orde die toch wat een besloten karakter hebben. En daarom wensen we alle kerktelefoonluisteraars een goede avond toe en straks wel te rusten. En wij gaan hier in de Hoeksteen nog even verder. En ik geef graag onze president kerkvoogd, meneer Van de Ketterij, het woord.